Interne Keuken.
Ik ga met Svetlana Vukovic praten. Goedemiddag.
Goedemorgen toch nog?
Ja, zoiets. Ja. Oké, goed. Goedemorgen. Je hebt een geweldig boek geschreven, Op zoek naar Karadzic.
Dank u wel.
Nu moeten we wel even uitleggen wie Radovan Karadzic was. Koen?
Wacht, dat
jij wordt verondersteld om dat nog te weten.
Pardon?
We hebben een tijd geleden... het gaat over... Je weet ongeveer...
Dat is Servië-Kroatië.
Servië-Kroatië, Bosnische burgeroorlogen. Dus dat zitten we ergens in de jaren 90, mid-jaren 90.
Klopt.
Dat is ondertussen ook alweer een eeuwigheid geleden.
Je moet bekennen...
Veel mensen
20 jaar, ja.
Ja, moet je toch eens terug gaan beginnen uitleggen. Kan je de Bosnische burgeroorlog in...
Oei.
Twee minuten uitleggen?
Twee zinnen.
Ik heb thuis ook zitten oefenen.
Oei, oei, oei. Nou, jeetje.
Joegoslavië. Daar begint het mee, hè?
Ja.
Ja, vroeger had je een land en dat heette Joegoslavië.
Ja, en dat bestond uit een aantal deelrepublieken. Daar zijn een aantal van afgescheiden, redelijk probleemloos. Toen had je Bosnië en Kroatië, die wilden zich ook afscheiden... omdat er daar mensen van verschillende etnische afkomst zaten. Je had dus... Ja. Bosnische Serviërs, Bosnische Kroaten en Bosnische moslims.
Ja, hè, want je hebt Kroatië, daar Kroaten, grosso modo. Je hebt Servië, Serviërs, grosso modo, daar ergens ongeveer tussenin. Ja, Bosnië, daar woont iedereen samen.
Ja. En de Bosnische moslims wilden zich ook afscheiden. En de Bosnische Kroaten ook. En de Bosnische Serviërs niet. Dus die wilden nog in soort van het restant van wat er over was van Joegoslavië blijven. Servië.
Bij Servië.
Ja, bij Servië. Voilà. En toen ontstond er inderdaad een burgeroorlog.
Ja, en die Serviërs zijn militair behoorlijk sterk.
Ja, die werden destijds gesteund door het Joegoslavische volksleger van Slobodan Milosevic.
Ja.
Dus die kregen daar...
Was de leider van wat er nog overbleef van Joegoslavië op dat moment. En eigenlijk van Servië.
Ja.
Dat was een Servische premier. En dan heb je die Radovan Karadzic.
Ja.
Dat was de leider van die Bosnische Serviërs.
Ja.
Serviërs
nou, dan hebben we hem toch in 2-3 minuten.
Ja, toch hè?
Ja, dat is toch gelukt. Ja.
Er is nog één element dat ik ontbreek.
Srebrenica?
Nee, Zvezdana Vukojevic. Wat haar plaats...
Wat is uw belangenvermenging?
Bent
u een Servische? Of bent u een Kroatische? Of een Montenegrijns?
Te doen alsof het er niks
aan doet. Nee, ik heb het in het boek ook uitgelegd... omdat een eindredacteur op een gegeven moment zei... ja, heel leuk, want dit heb je dus allemaal niet genoemd... maar een lezer vraagt zich toch af... wat is jouw... Hoe verhoud jij je tot dit onderwerp?
Ja.
Nou, mijn moeder is Amsterdamse. Mijn vader is Serviër. En ik ben zelf geboren en getogen in Amsterdam. Dus ik heb eigenlijk die hele oorlog destijds... vanuit Nederland meegekregen.
Ja. Hoe oud was je toen?
Nou, het begon in 95. Toen was ik. Nee, het begon in begin jaren 90.
Ja.
Toen was ik een tiener. En ik heb het eigenlijk. Het was heel gek, want wij hadden wel altijd thuis het NOS-journaal aanstaan elke avond. Ik heb dat heel erg van mij gehouden. Ik heb dat op de een of andere manier. Daar heb ik het later ook wel met mijn man over gehad. Hoe het dan kwam. Waarom ik niet. Ja,
emotioneel betrokken was op
nou ja, ik was vooral bezig op dat moment met wiskundeproefwerk en dat soort dingen. Ja. Dat is heel gek.
Wist je dat je Servische was?
Nee.
Oh.
Ik hoorde, nou ja, ik zat toen begin van mijn middelbare schooltijd en er waren een aantal iets oudere Joegoslavische meisjes. Dat wist ik dan wel. Die zeiden mij nog net gedag in de gang. En ik was dan zo'n brugpieper. En ik dacht, ze zeggen mijn gedag nou hoor. En op een dag kwamen ze naar me toe. Ja, waar komt jouw vader vandaan? Ja, Joegoslavië. Nee, waar komt jouw vader vandaan? Ja, Joegoslavië. Nee, dat moet je thuis vragen.
Echt, ja.
Dacht,
je moet specifieker zijn vanaf dan.
Dus ik heb dat toen gevraagd aan mijn moeder. Die zei Servië. Papa is Serviër. Ik dacht, ik heb dat hele woord nog nooit gehoord.
Echt?
Dus de volgende dag gaf ik het codewoord. Ik werd niet in elkaar geslagen, want ze waren vrij dwingend. Dus ik dacht, hoor ik bij de goeie. Of zij zijn dat dan blijkbaar ook... heel gek.
Ja, vanaf dan
op een Amsterdamse middelbare school.
Ja. Ja, maar ondertussen heb je een boek geschreven over Karadzic.
Ja.
Tussen haakjes, veroordeeld, oorlogsmisdadiger. Ja. Levenslang gekregen in Den Haag.
Ja.
Voor het Joegoslavië-tribunaal.
Massamoord.
In Srebrenica voornamelijk, hè?
Ja, onder andere ook.
Moet je ook even uitleggen voor de mensen die toen nog niet geboren waren?
Nou, dat was een veilige enclave waar Bosnische moslims, de vluchtelingen uit dat gebied, de burgers...
allemaal naartoe getrokken zijn?
In een gebied bijeen zijn gebracht om daar veilig te zijn... En niet beschoten te worden, of weet ik.
Ja.
De veiligheid zou worden gegarandeerd. En dat werd...
Want de VN had dat beloofd, hè?
Ja, de VN had dat beloofd.
En zaten Nederlandse militairen.
Ja, daar zaten Nederlandse blauwhelmen.
De beruchte Dutchbat.
Ja,
en die moesten die beschermen.
Ja, dat was het idee.
En dat is helemaal mislukt.
Ja, dat is helemaal mislukt, ja.
Ja, want Serviërs zijn er binnengetrokken. Hebben de mannen en jongens van de vrouwen...
Gescheiden.
Gescheiden.
Ja, En
heb dan een genocide gepleegd?
Ja, uiteindelijk zijn er
hoeveel slachtoffers zijn gevallen?
Zoiets van ruim 8000. Ja. Ja, er is een exact aantal nu.
Ja. Ja. En voor zijn aandeel daarvoor is Karadzic veroordeeld.
Ja, tot levenslang. Ja.
Ja. Oké. Okay. En hoe kom je er dan toe? Hè? Enerzijds ben je nauwelijks bewust van het feit dat je Servische bent.
Toen,
nu heb je daar een boek over geschreven.
Ja.
Wat is er in de tussentijd gebeurd?
Nou ja, ik ben toen journalistiek gaan studeren. En in 1999 werd Servië gebombardeerd omdat ze Milosevic in Kosovo wilden stoppen. Want hij begon daar ook. Mensen wilden daar ook afscheiden. En daar heeft hij ook met harde hand ingegrepen. Dus er zijn ook massaal etnische zuiveringen geweest. 800.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. En Servië werd toen gebombardeerd. En mijn vader zat destijds heel erg voor de televisie, want vlakbij waar mijn familie daar woont, zat een wapenfabriek. Oh, ja. Dus dat is een mogelijk doelwit. En mijn vader was natuurlijk bang, als er ook maar één afzwaaier is of iemand die net niet goed die bommen laat vallen, dan is het met de hele familie Vukojevic gedaan. Dus toen kreeg ik het iets meer mee. Mijn neefje van 11 die had het ook over brandende sigaren in de lucht. Dat waren dan de bommen, die zagen ze dan ook echt vliegen. Journalistiek gaan studeren, toen nog heel lang er niet over willen schrijven. Omdat ik dacht, ja, met zo'n naam erboven. En zullen mensen vast wel denken, die is op de een of andere manier bevooroordeeld. Wat ook heel gek is, wat ik nu een gekke vorm van zelfcensuur vind eigenlijk. Maar toen dacht ik, nou laat ik dat maar niet doen. En toen werd Karadzic in 2008 gearresteerd. Dus dan was ik inmiddels al bijna 10 jaar aan het werk. En toen bleek dat hij 13 jaar lang ondergedoken had gezeten. Een andere identiteit had aangenomen. Hij werkte als een alternatief genezer, een man met een lange baard. En hij was gepakt. Hij zou dus naar Nederland toe komen. Dus ik werkte toen voor een Nederlandse tijdschrift, Nieuwe Revue. En het idee was, ja, wat kunnen wij hiermee? Want er is ontegenzeggelijk een Nederlands link. Dutchbed, hij komt naar Nederland, hij wordt hier berecht. En toen was het idee om zijn vrouw en dochter te gaan interviewen. Hoe het nou eigenlijk is als een familielid zo lang ondergedoken zit. En,
want 13 jaar is hij onder de radar verdwenen, hè?
Ja. Wat eigenlijk gek is, want hij is al in 1995 aangeklaagd door het tribunaal. Maar hij heeft nog minstens 2 jaar ongestoord in Bosnië heen en weer kunnen rijden tussen allerlei checkpoints. Hij werd niet gearresteerd. Want de NAVO-militairen die daar toen nog over waren, durfden het niet aan. Want die dachten, ja, als we dat gaan doen, hij had een hele club met bodyguards bij zich, gewapend ook en zo. Ja, dan komt er gewoon een bloedbad. Want die man voor de Bosnische Serviërs daar is degene die ervoor heeft gezorgd dat ze daar hun eigen republiek hebben, Republika Srpska.
Ja.
Dus dat hebben
dus
ze
voor,
niet
voor die Serviërs is dat een soort volksheld?
Ja.
Als ze denken, daar durven we toch niet aan raken.
Ja, hebben ze niet gedaan. Hebben ze niet gedaan.
Er staat een heel raar verhaal in je boek. Dat tribunaal in Den Haag is dus jarenlang op zoek naar die Karadzic. Ze willen die hebben, om te berechten voor oorlogsmisdaden. Ja. Dat lukt maar niet.
Ja.
Je zegt enerzijds omdat ze niet durfden om hem op te pakken ter plekke. Er is ook het verhaal van Carla Del Ponte, hoofdaanklager op dat moment. Die ook alles doet om hem vast te krijgen, om iedereen te overtuigen. William, alsjeblieft arresteren, want jullie weten ongetwijfeld waar hij zit. En dan staat er ergens in dat zij via een vriend van Karadzic hem zou gewaarschuwd hebben. Pas op, want als ze jou te pakken krijgen, dan wordt hij geëlimineerd.
Ja.
Dus ik zou in jouw plaats onderduiken.
Ja. Zij zelf en ook haar woordvoerder destijds, die hebben dit verhaal iets anders neergezet. Namelijk, zij was zo wanhopig om hem toen te pakken te krijgen, dat ze eigenlijk alles aangreep om hem op de een of andere manier met een list te pakken te krijgen. Het verhaal achter deze waarschuwing is dat er was een deal, de Holbrooke-deal. Hij zelf gaat daar heel erg plat op dat er een deal was. Namelijk, hij zou zichzelf na de oorlog uit de politiek terugtrekken, onder de radar blijven. En toen was hem immuniteit voor vervolging bij het Joegoslavië-tribunaal beloofd.
Ja, door Richard Holbrooke.
Ja, de speciale gezant destijds.
Van de VN, die daar over de vrede moest onderhandelen.
Inderdaad, en die heeft ervoor gezorgd in Dayton dat er toen een vrede is gekomen. En
als ik het goed heb, die had hem beloofd van, kijk, als je uit de politiek stapt en gewoon de koest houdt, dan laten we jou met rust.
Maar
gaan we jou niet pakken en niet berechten voor
inderdaad. En daar is ook, er schijnt ook een overeenkomst van te zijn. Alleen dat is een eenzijdige overeenkomst waarin Karadzic gewoon vrijwillig zegt inderdaad, ik trek me terug uit de politiek en la, met een handtekening daaronder. Alleen niet de tegenprestatie. Dus de deal van geen vervolging voor het tribunaal staat daar net niet op.
Ja, die
dus
Voetbroek dat, heeft niet getekend.
Nee, dat, er is dus.
Zo slim is
ja, hij zegt, ontkent al heel lang, hij is inmiddels overleden. Ik heb die toezegging nooit gedaan, maar bij heel veel mensen die hier onderzoek naar hebben gedaan en ook een artikel in de New York Times destijds, komt toch het beeld naar voren dat er wel een mondelinge toezegging is gedaan. Maar ja. En sowieso, ja, toen Karadzic met al deze bewijzen op de proppen kwam bij het tribunaal, werd er ook gezegd, ja, voor deze misdaden kun je helemaal geen immuniteit krijgen. Dus.
Ja, ja, want zijn argument was, ik hoor hier zelfs helemaal niet te zitten. Ja. We hadden een deal dat jullie mij met rust zouden laten.
Ja. Ja.
Maar wat bezielt dan die Carla Del Ponte?
Waarschijnlijk heeft hij dan gezegd van, ik zou daar maar niet te hard op rekenen, op die immuniteit.
Of is het gewoon, kom naar Den Haag, dan zit je veilig in de cel, dan leef je tenminste toch nog.
Nou, het is iets anders gegaan, want zij hoorden op een gegeven moment dat die Kalinic, een lokale politicus, die had dan contact met Karadzic. Dus hij dacht, misschien als ik hem dan een waarschuwing geef, dat hij hem waarschuwt, misschien wil hij zich dan overgeven. En er zijn een paar momenten geweest waarop Karadzic inderdaad met het tribunaal in onderhandeling was om zichzelf over te geven. En dan op het laatste moment, wel twee keer geloof ik, trok hij zich toch terug en deed hij het toch niet. Dus Carla Del Ponte baalde daar enorm van.
Ja.
En die heeft zelfs nog, ze hebben ook geprobeerd om hem blijkbaar in de klooster in Montenegro te pakken te krijgen. Dan kregen ze informatie dat hij daar zat.
En wie zijn ze?
Informatiediensten. Buitenlandse informatiediensten, dat wordt dan doorgegeven aan het tribunaal. Maar het tribunaal heeft zelf geen politie. Dienst. Dus die zijn afhankelijk van lokale politie.
Ja, je moet ergens aan de land vragen om hem toch te gaan arresteren.
Ja. Nou ja, en op de een of andere manier is dat niet gelukt. De kerk daar, de orthodoxe kerk, deed de poortdeur niet open. En de vogel was weer gevlogen. Dus Carla Del Ponte was daar zeer gefrustreerd over. En die is ook zij stopte begin 2008, denk ik, zoiets. En niet veel later werd hij toch.
Is hij toch gearresteerd?
Ja, is hij toch gearresteerd, ja.
Hoe is dat dan gegaan? Waarom hebben ze hem dan uiteindelijk toch gepakt?
Ja, het verhaal gaat dat er een nieuwe chef bij de informatiediensten zat. En die meneer was vrij jong, ambitieus. En die had minder met de oude garde van de jaren 90, die nog eigenlijk op al die posities bij de politie, bij de informatiediensten zaten, die nog soort van loyaal waren aan die helden van de jaren 90. En binnen 4 dagen na zijn aanstelling hadden ze hem. Dus die informatie moet daar gewoon al die tijd al bekend zijn geweest. Alleen daar heeft niemand.
Nee, en de nieuwe jonge baas beslist gewoon, weet je, we gewoon leveren hem uit.
Zijn
we er vanaf. Dan zit hij in de cel, 2008, in Den Haag. En hij pakt de telefoon en hij belt naar jou.
Ja, nou ja, zo.
Dat is
ja, daar zit nog wel een soort verhaaltje voor. Want ik had dus een vrouw en dochter geïnterviewd. En zij vroegen, wil je dat interview opsturen? Er stonden ook foto's bij van henzelf natuurlijk. En zij mochten hem in Belgrado destijds niet opzoeken.
Nee. Omdat en jij ook niet, hè? Hij zat er wel in de cel, maar hij mocht niet met journalisten praten.
Dat was in Belgrado. Zij mochten hem niet opzoeken omdat ze bang waren voor rellen. Mm-hmm. Dus zij vroegen, wil je dat interview met die foto's naar hem opsturen? Ik dacht eigenlijk dat het niet eens er doorheen zou komen. Maar ik dacht, nou ja, ik doe er toch een briefje bij van, ik zou u zelf ook graag wel willen spreken. En toen, ik denk een week of twee, zoiets later, inderdaad, ging de telefoon. En toen was dat meneer Karadzic. En dat is natuurlijk heel bizar. Ik had het eigenlijk niet verwacht. En hij zei eigenlijk, ja, ik zou heel graag een interview willen geven, maar mij is dat op dit moment verboden. Vanwege de huisregels van het tribunaal en de VN detentieunit. Maar misschien zouden we iets kunnen proberen om daar toch toestemming voor te krijgen. Ja. Dus vanaf dat moment gingen we een soort proces in van allerlei moties om hem.
Hebben jullie van twee kanten, hij en jij, geprobeerd om dat interview geregeld te krijgen?
Ja, vooral eigenlijk zijn advocaat. Die heeft de hele tijd moties ingediend. Want het idee was eerst om een soort face-to-face interview te kunnen doen. Dat is afgewezen. Toen dachten we, nou, misschien kan een soort telefoongesprek. Dat werd ook afgewezen, omdat zij bang waren dat hij tijdens een telefoongesprek, wat je natuurlijk niet op dat moment kunt controleren of censureren, misschien namen van getuigen zou verklappen of vreselijke uitspraken zou doen.
Ja, dat proces loopt nog op dat moment. Hij kan dat op alle mogelijke manieren beïnvloeden door wat hij zegt.
Ja.
Ja.
Ja. En toen uiteindelijk kwam er toestemming voor het het geven van een schriftelijk interview. Dus ik mocht in 500 woorden mijn vragen stellen en hij mocht in 2000 woorden daarop antwoord geven.
Ja.
Dat is natuurlijk aardig beperkt.
Dat is het niet. Ja, het hele boek is een soort odyssee, zeg maar. Een poging om dat interview gedaan te krijgen.
Ja.
Zal ik het al verklappen? Of het gelukt is? Ja, wie zegt dat is dus gelukt, maar ook weer niet. En aan het eind van de rit doet het er eigenlijk zelfs niet meer toe.
Nee, maar ik heb...
Vind ik.
Nee, dat, tot die conclusie kwam ik ook. Ik heb tussendoor wel allerlei andere mensen geïnterviewd over hem. Dus vrienden, familie, vijanden, Dutch Batters, Carlo de Ponte, mensen van het tribunaal, mensen die de massagraven zelf hebben onderzocht.
In een poging om een beeld te krijgen van die man?
Ja.
Waarvan jouw collega helemaal in het begin met het eerste telefoontje zegt, het is net alsof je door Hitler bent opgebeld. Nee.
Ja. Ik begrijp die uitspraak. Het is natuurlijk wel van een iets andere orde qua grootte en schaal. Maar ja, hij is wel veroordeeld voor genocide.
Kun je iets zeggen over het type wereldbeeld dat hij had? Hè? Je zegt best als... Voor mij is het psychiater.
Hij was psychiater.
Als een alternatieve... Wij zijn wel benieuwd, als je naar de vergelijking met andere soortige misdadigers hebt, wat voor soort kwaad is dit?
Jeetje.
Want dat is toch wat je wilde bereiken, over. Niet? Je wilde mee gaan praten in de hoop van hem te begrijpen. Van wat gaat er in die mensen om?
Ja, en uiteindelijk... dat klinkt heel gek, maar kwam ik een beetje tot de conclusie dat het... ondanks dat ik al die mensen had gesproken, al hemzelf natuurlijk niet... Ja, kun je zoiets vatten? Valt het te vatten? Valt die gruwelijkheid te vatten? En ik had toen de eerste vragenlijst ingediend met hele kritische vragen. Toen werd er ook door zijn advocaten gezegd, we kunnen hier geen antwoord op geven, want je vraagt naar de hele verdedigingsstrategie. Mm-hmm. Dus wij kunnen hier nu ook nog niks op zeggen, want dan weten de aanklagers ook al, dan hebben we ons kruid al verschoten, zeg maar. Dus ik kreeg antwoord op eigenlijk twee vragen. De Holbrook-deal. Dat vond hij toen nog heel belangrijk, want hij stond aan het begin van zijn proces. Dus hij wilde echt nog benadrukken, ik hoor hier niet te zijn. Dus dat interview was falikant mislukt. En toen werd er gezegd, maar tegen het einde van het proces ligt er misschien een groter interview in het verschiet. En in de tussentijd ben ik dus al die andere mensen gaan spreken over hem. En op het eind kom ik dan inderdaad nog terug bij hem met die laatste vragen, waarbij ik dacht, het heeft geen zin meer om te vragen naar schuld of onschuld. En inderdaad op zoek gaan naar het kwaad, maar gewoon... Hoe kijkt u hierop terug?
Je journalistieke taart was klaar, maar er moest nog een kers op.
Ja, jeetje. misschien. Ja, zo zou ik het zelf niet...
Maar heb je het gevoel...
is een hele lastige
vraag. Dat je hem begrepen hebt of dat je hem beter hebt leren kennen door alles
en iedereen. Leren kennen, die vraag... Nee. Ondanks dat ik zoveel tijd, zo lang daarmee bezig ben geweest, heb ik toch niet het idee dat ik de man kan vatten. Hij is ook een soort chameleon. Want hij weet zich, dat vertelde een goede vriend van hem, waarmee hij inmiddels gebrouilleerd is geraakt, een schrijver, die zei, hij weet zich naar gelang de situatie en de persoon die tegenover hem staat heel goed aan te passen. Hij was psychiater. Hij was ook dichter. En op het moment dat hij... hij was ook voetbalpsycholoog. Dan had hij ineens bedacht, ik ga voetbalteams coachen. Op dat moment bestond dat nog helemaal niet, voetbalpsycholoog. Hij ging dat gewoon doen. En later is hij dan oorlogspresident geworden. Daarna alternatief genezer. Dat je ook denkt, handopleggingen doen. Mensen instralen. Hij weet zich heel goed aan de situatie aan te passen, te schikken.
Het is niet een ideoloog, zou jij zeggen. Je hebt zeg maar het kwaad in de vorm van iemand die gewoon heel duidelijk gelooft. Wij zijn het superieure ras of het volk. Hè, en de eigenmantypes die meer de bureaucraten zijn. Maar jij zegt, dit is eigenlijk iemand die pragmatisch kansen geeft.
En hij lijkt er ook een beetje in zijn te gerommeld. Dat werd ook door een aantal mensen wel gezegd. Van kijk, uiteindelijk trok Milosevic aan de touwtjes. Maar hij liet zich wel gewillig... daarin belangrijk voelen. Hij heeft natuurlijk al die beslissingen onderschreven die ertoe gemaakt zijn.
Hij heeft het effectief wel gedaan allemaal. Ja. En hij was er ook verantwoordelijk voor. Er is geen enkele discussie over. Dat is tenminste wat de uitspraak van het Hof is ook.
Ja.
Maar als ik je boek lees, hij is er wel ingerold, hè? Hij is dus gaandeweg in de politiek ingesukkeld.
Maar hij was natuurlijk wel ook heel ambitieus. Dus hij wilde, toen hij aan het dichten sloeg en aan het schrijven, zei hij ook tegen zijn oude chef in het ziekenhuis, want hij werkte gewoon in een ziekenhuis als neuropsychiater, zei hij ook, als mijn roman wordt uitgegeven, dan ben ik vast een van de drie beste schrijvers van Servië. En zijn chef die keek hem aan en die dacht, die kreeg zijn manuscript en die is na een aantal pagina's opgehouden met lezen, omdat hij zei, er zit geen enkel idee of iets achter... wat was de vraag?
Brandende ambitie.
Inderdaad. Ja, inderdaad. En toen later de politiek ingegaan omdat hem dat van allerlei kanten werd aangemoedigd, want hij was charismatisch. En, ja. Ja.
Als mislukt kunstenaar heeft hij ook wel parallellen.
Ja, nou, ja, voel je nou, de parallel staat komen? Dus, dat staat inderdaad ook in het boek, want hij heeft in de jaren 80 een Amerikaanse dichter S rondleiding gegeven in Sarajevo. En zij kwam er later tijdens de oorlog achter van, oh god, die tourgids die we toen hadden, die ons meenam naar al die literaire avonden en zo, ja. Dat is de Karadzic van nu, jeetje. Zij heeft toen een dichtbundel van hem gehad met kinderpoëzie. Zij heeft dat laten vertalen door een Kroatische kennis. En zij vond die gedichten wel opvallend. Een gedicht Soldatenkistjes in een kinderpoëzieboek.
Best wel militaristisch en zo, want je citeert een aantal van die gedichten.
Ja, en zij zei ook, ja, ze zei. Het gaat dan ook in dat gedicht ergens over een oma die slaat. En haar redenering was dan, nou ja, als hij dus een oma heeft gehad die hem heeft geslagen, dan zijn er mensen die. Een soort parallel. Ja, er is een,
ja, maar dan begint te graven naar misschien heeft hij wel een gelukkige jeugd gehad.
Nou ja, inderdaad,
allemaal,
maar goed.
Ja. Wat heel opvallend is ook, hij heeft zichzelf verdedigd voor het tribunaal. Hij had wel een advocaat, Peter Robertson, een Amerikaan, die hem absoluut wilde bijstaan ook.
Ja. Ja.
En die zegt over die Karadzic, dat was een charmante, intelligente man, gemakkelijk in de omgang, goede luisteraar, stond open voor kritiek. Ja. Alleen maar positieve dingen.
Alleen maar positieve dingen. En zijn vrouw zegt ook. Dat hij last heeft van Stockholm-syndroom. En zijn moeder, Peter Robinson is zelf Joods. Zijn moeder was ook helemaal niet blij dat hij hem ging bijstaan. Die heeft het daar ook liever niet over met andere mensen.
Maar hij krijgt dus allemaal puzzelstukjes van andere mensen. Ja. Een hele hoop best wel positief over hem. En dan toch heeft hij die verschrikkelijke dingen gedaan.
Ja, maar goed.
En onze vraag hier aan tafel is, kan je die puzzel even samenleggen? Dat we begrijpen.
Nou, dat is een heel boek.
Ja, maar ik heb het gevoel dat het niet lukt, hè?
Nee, helaas.
Dat het niet lukt om...
Hele gewone mensen, of gewone mensen, ambitieuze mensen, zijn wel tot dergelijke besluiten in staat. En
zit er ook een thema van romantiek in of zo? Dat lijkt ik een beetje nu te horen. Je zegt, hij wilde een dichter zijn. Er zit misschien ook een beetje een soort idee van hang naar het verleden. Iets groots willen creëren. Je hebt in ieder geval, denk ik, in veel conflicttonelen heb je zeg maar, mensen die heel erg geïnspireerd zijn door zeg maar, Duitse romantiek. En dat zeg maar, ook natuurlijk bij Nazi-Duitsland zelf ook een hele grote rol heeft gespeeld.
Maar zij grijpen vaak terug naar de Tweede Wereldoorlog, naar de Ottomaanse periode, waarbij de Serviërs werden onderdrukt door de Ottomanen, de Turken destijds.
Slag bij Kosovo.
Ja, slag bij Kosovo, 1389. Nou, dat zit er heel erg in. Hij zong vroeger als kind ook liedjes op de goesle. Dat is een soort strijkinstrument. Waarin ze dit soort heldendichten hadden, waarbij er inderdaad koningen en mensen die dan tegen de Ottomanen vochten.
En maar zoeken naar verklaringen, alle mogelijke manieren.
Ja.
Ja. Ik vind het wel mooi dat je helemaal op het einde van het boek zegt, misschien zit het niet in die ene man.
Ja. Ja.
Zit het in de omstandigheden? Is er gewoon...
Ja. Nou ja, een,
niet te veel blind staren op die...
Nee, nou, een vriendin.
En
zij is toevallig ook antropoloog. Die heeft heel veel onderzoek gedaan in Bosnië. Ook naar allerlei dorpjes waar vreselijke dingen zijn gebeurd. En die zei, ja, er wordt heel erg benadrukt altijd... dat ze moeten daar in voormalig Joegoslavië kijken naar facing the past. Het verleden onder ogen zien en daarmee dealen. En ze zei, ja, maar als je daarnaar kijkt... Dan is het gewoon één grote diepe put. Er schuilt geen betekenis in. Het is gewoon vreselijk. Dus mensen willen dat daar.
Interne keuken.